vraag om jullie Bijbels te openen op Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6. Deze weken behandelen we dat we in 1 Petrus 5 kwamen bij de geestelijke strijd waarmee we geconfronteerd worden. Behandelen we deze weken ook de wapenrusting van God. En vandaag richten we onze aandacht op het eerste gedeelte van vers 17 in Efeze 6. Maar ik wil vanaf vers 10 met jullie lezen. Dan bidden en dan samen de tekst van de Here ontlenen. Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Daar lezen we het woord van de Here. Paulus schrijft. Verder, mijn broeders. Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover, laten we bidden. Vader, we danken u. We loven u. Heer, u bent goed. U doet goed. Uw woord is goed. En we bidden en we danken u, Heer, dat we uw woord hebben. En dat we uw woord kunnen openen. En onze aanbidding zo voort kunnen zetten. Heer, we weten dat als we uw woord openen, dat u spreekt. En daarom vragen we ook oren om te horen. We vragen ogen om te zien wanneer we in onze Bijbels lezen. En een hart om te begrijpen, Heer. Laat niemand hier onveranderd weggaan. Maar laat ons met meer ontzag voor onze Heer Jezus Christus weggaan. En meer liefde voor u en onze naaste Heer. We bidden dat we niet alleen hoorders van uw woord mogen zijn. Maar ook daders. Dat vragen we u enkel en alleen uit genade. En bidden we in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, broeders en zusters, ik hoop en ik bid dat we allen de afgelopen weken gesterkt zijn in de sterkte van Gods macht. Ik weet dat hetgeen waarbij we stilstaan, hè, de strijd die we als discipelen van, ik weet dat hetgeen wat we hebben behandeld, of waarbij we hebben stilgestaan, de strijd die we als discipelen ervaren, dat het dat niet wegneemt. Dus het neemt de strijd niet weg. Maar ik hoop en ik bid dat het ons toerust, dat het ons bemoedigt, dat het ons aanspoort en ons ook bekrachtigt om stand te houden. Want dat is de wil van God. Dat wij stand houden, dat wij volharden. Wat er ook op ons afkomt, wie er ook tegen ons opstaat. En hij geeft ons wat nodig is om te volharden. We hebben als eerste gezien dat het belangrijk is dat ons middel omgord is met de waarheid. Dat we bekleed vervolgens moeten zijn met het borstharnas van de gerechtigheid. En dat de voeten geschoeid moeten zijn met bereidheid van het evangelie van de vrede. Maar vorige week hebben we behandeld dat deze onderdelen dat van de wapenrusting, dat de Romeinse soldaat die paraat stond, dat die ze altijd aan of om moest hebben. De soldaat die dienst had, die had dit om. Wij hebben de waarheid van Gods woord nodig, altijd. Wij dienen te weten ook dat de gerechtigheid van Christus onze gerechtigheid is. En dat het ons drijft om ook rechtvaardig overeenkomstig de wil van God te leven. En dat het evangelie van de vrede, dat dit ons helpt om stevig stand te houden. Om goed grip te hebben en dat het ons ook beschermt. En dat is waar we continu naar kijken. We kijken naar onze bescherming. Hoe beschermen we onszelf tegen onze tegenstander die rondgaat als een brullende leeuw? Hoe beschermen we onszelf tegen hem die zich voordoet als een engel van licht? En onder leiding van Gods geest geeft de apostel Paulus daar het antwoord op. Kijk, in en van zichzelf kan de christen geen stand houden, kan geen mens stand houden. En daarom dienen we ook gesterkt te zijn in de sterkte van Gods macht. Het is de Heere God die het heil brengt. Hij is het die voor ons uitgaat. Hij is het die strijdt en de volledige overwinning geeft. En dat zien we ook vanuit de teksten die de apostel Paulus aanhaalt. Een aantal onderdelen citeert hij vanuit Jesaja 59. We zien hier bijvoorbeeld in Jesaja 59 vanaf vers 16. Zien we het volgende. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als mantel. Naar de daden daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelden wat zij verdienen. Maar als je het hele hoofdstuk leest, dan lees je over hoe er geen gerechtigheid is. Het is een goed hoofdstuk om te lezen. In de eerste verse van het hoofdstuk lees je hoe het niet ligt aan de Heere dat er geen verlossing is, maar dat het de zonde, de ongerechtigheden van het volk zijn die scheiding brengen tussen hen en God. En in de tekst die we zojuist hebben gelezen, dan lees je hoe het de Heere God is die komt om gerechtigheid en verlossing te brengen, omdat er niemand anders was die het kon doen. God bekleedt zichzelf met gerechtigheid als een harnas en met de helm van verlossing en hij neemt wraak op zijn vijanden. En hier is de wapenrusting van God een symbool van zijn eigen gerechtigheid, toorn en verlossing, waarmee hij optreedt tegen onrecht en tegen zonde. Nou, in tegenstelling tot Jesaja, waar God zelf de wapenrusting draagt, worden wij als discipelen in Efeze opgeroepen om deze wapenrusting te dragen als bescherming in onze geestelijke strijd. En we hebben dit ook behandeld en ik hoop dat we dit zien. Onze geestelijke strijd moeten we niet alleen zien in de vorm van verdrukking wat over de kerk komt. Het is iedere vorm van moeilijkheid, alle vormen van moeilijkheden die op ons afkomen, wat ons doet of wat ons kan doen wankelen en struikelen in ons geloof, in onze volharding, in het navolgen van de Heere Jezus Christus. En wat belangrijk is om te zien, ook al hebben we versen 10 tot en met 13 niet behandeld van Efeze 6, benadrukken zowel Jesaja 59 als Efeze 6 dat de gerechtigheid en verlossing van God afkomstig zijn. Het is altijd van hem. Het komt altijd van hem. En het is dus enorm veel genade wat ons hier getoond wordt, broeders en zusters. Wat het ons keer op keer laat zien, ja, we hadden dit in één studie kunnen samenvatten, maar ja, zo zijn we niet, is het laat iedere keer de volheid van het verlossingswerk in Christus toereikend is om te overwinnen tegen de machten van het kwaad. De gerechtigheid en verlossing die God draagt in Jesaja wordt aan de gelovigen toegerekend in Christus, waardoor de gelovigen stand kunnen houden in de geestelijke strijd. En daarvoor prijzen we de Heere die barmhartig en genadig is. Dus we hadden dit in één studie kunnen doen, hè, maar zoals we hebben gezien, we gaan alle onderdelen langs. En dit geeft ons ook een goed beeld van hoe groot de strijd is, maar ook hoe begenadigd we zijn in Christus om stand te kunnen houden. Nou, vorige week hebben we gekeken naar het schild van het geloof. Het schild waarmee we alle vurige pijlen van de boze zouden kunnen uitblussen. En we hebben gezien dat het draaide om vertrouwen in de Heere God. Vertrouwen in hem, want hij zelf is ons schild. Nou, vandaag staan we stil bij de helm van de zaligheid. En we gaan als eerste weer kijken naar die Romeinse soldaat. Het beeld wat de apostel Paulus gebruikt. Nou, de helm van de Romeinse soldaat was vaak gemaakt van ijzer of brons. En aan de achterkant van de helm zat vaak een uitstekende rand die de nek beschermde tegen aanvallen van bovenaf of van achteren. De helm had aan de zijkanten, had zijkanten die de wangen bedekten, soms voorzien van scharnieren om te beschermen tegen zijdelingse aanvallen. Dus deze helm bood bescherming voor het hoofd, de wangen en ook de nek. En de primaire functie van de helm was dus om het hoofd te beschermen tegen aanvallen met zwaarden, pijlen of andere wapens. En dit is dus het beeld wat de apostel Paulus gebruikt. Zoals de Romeinse soldaat zijn hoofd diende te beschermen, zo dienen wij ook als discipelen dat te doen. Met de helm van de zaligheid. Nou, we moeten een beeld krijgen van wat het is. En Paulus geeft een beter beeld in 1 Thessalonicenzen 5, vers 8. Daar schrijft hij als volgt. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En dan komt hij. En met de hoop op de zaligheid als helm. En dit geeft ons meer inzicht. De hoop op de zaligheid. Nou, waar refereert Paulus naar? Refereert hij naar de zaligheid wat ons ten deel is gevallen toen wij zijn gaan geloven? Bijvoorbeeld wat we lezen in Efeze 2 vers 8. Hè? Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Nou, zaligheid, en dat is belangrijk voor ons om te weten. Zaligheid, zaligmaking wordt op verschillende wijzen in de schrift uitgedrukt. Het wordt uitgedrukt in wat er al heeft plaatsgevonden. Dat is één. Wat er plaatsvindt en wat er nog gaat plaatsvinden. Dus wat er al heeft plaatsgevonden, wat er plaatsvindt momenteel en wat er nog zal gaan plaatsvinden. Nou, wat er in het verleden heeft plaatsgevonden, wordt door theologen uitgedrukt. En we zien het ook in de schrift. Het is niet bedacht door theologen. Paulus gebruikt het ook. Het wordt uitgedrukt als rechtvaardiging. Dat is hoe we staan voor de Heere God. Gered van de straf voor de zonde. Hier hebben we het al over gehad. We staan gerechtvaardigd voor God. En dit aspect van redding is volmaakt en is al afgerond. We lazen het net in Efeze 2 vers 8. Maar we lezen het bijvoorbeeld ook in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd, dat zijn we dus al gerechtvaardigd, uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar vanuit dit oogpunt zie je in de schrift dat we al gered zijn. Dat we al zalig zijn gemaakt. En we moeten dit echt goed hebben, want dit biedt ons rust, hoop en vrede in onze harten, broeders en zusters. Als je dit helder hebt, dan drijft het je weg van alle eigen pogingen om gunst te verdienen. En het drijft je om te rusten, om te vertrouwen in Christus Jezus, die volkomen zalig kan maken en zal maken wie door hem tot God gaan. Als je beseft dat je gerechtvaardigd bent uit het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, wat vindt er plaats bij rechtvaardiging? Nou, 1. Onze zonden worden ons vergeven. Al onze zonden worden ons vergeven. Dat is ook wat er gepredikt wordt wanneer we het evangelie prediken. En we prediken, en dit is belangrijk wanneer we het evangelie prediken. We prediken niet alleen dat mensen verdorven zondaar zijn. We prediken niet alleen de toorn van God. We prediken niet alleen bekering. We prediken ook dat er vergeving van zonde is voor allen die in hem geloven. Dat is onderdeel van het evangelie prediken. Dat is ook wat Paulus doet in Antiochië. Let op wat hij zegt in Handelingen 13. Vers 38 en 39. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt en dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Dus dit is wat er plaatsvindt bij rechtvaardiging. Vergeving van zonde. Nou, ik ga hier niet vandaag al te veel over uitweiden, maar broeders en zusters, ik kan het niet nalaten om dit te verkondigen. Wanneer God je rechtvaardigt, dan vergeeft hij je al je zonden in Christus. Al je zonden. Maar het is niet alleen dat, broeders en zusters. Bij rechtvaardiging wordt ook je schuld weggenomen. Prachtig vers. Hopelijk hebben jullie dit opgeslagen. Dit vers moet je memoriseren. Romeinen 8 vers 1. Paulus schrijft, dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Waarom niet? Want ze zijn in Christus. Zij geloven in hem. Er is geen schuld. Je bent vrijgesproken, want Jezus Christus heeft de straf betaald. En 3, die hebben we behandeld. Je bent bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus. Je bent bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus. Dus dit gebeurt er bij rechtvaardiging. Dus een ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus is gerechtvaardigd. Je zonden zijn je vergeven, je bent niet meer schuldig en je bent bekleed met de gerechtigheid van Christus. Nu heb je ook heiliging. Ook dat is onderdeel van onze zaligmaking. Dat is wat nu gebeurt. In 1 Petrus hebben we behandeld wat het betekent heilig zijn. Geheiligd, het betekent apart gezet. Apart zetten in de context wijden aan de Heere voor zijn dienst. Het is het proces waarbij de discipel steeds meer afgezonderd wordt, gescheiden wordt van zonde, strijdt tegen de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En meer toegewijd wordt in het liefhebben en dienen van God. Aan Titus schrijft Paulus in Titus 2 vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus hier werken we ook, terwijl God het willen en het werken in ons doet, aan onze zaligheid met vrees en beven. De discipel wordt meer en meer gevormd naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Vrucht van de geest blijft toenemen door het werk van de genade van de Heere God. En ook al beijveren we ons en gehoorzamen we de Heere God in zijn geboden, komt hem alle eer en glorie toe. We kunnen alleen in hem roemen, omdat hij het is die ons reinigt en we in de ware wijnstok zijn, opdat we vrucht kunnen dragen. Het belangrijke hierin is dit. En dit is, net zoals Paulus in Romeinen 6 zegt van, oké, zullen we blijven zondigen opdat de genade toeneemt? Kijk, de discipel is in dit leven niet volmaakt. Dat is de discipel niet. De discipel zondigt nog. De discipel leeft niet in zonde. Dat is een heel ander ding. Maar waarom we dit moeten zien en waarom we dus ook al deze aspecten van zaligmaking moeten zien, is dat we zien dat wanneer we gerechtvaardigd zijn in Christus, dat we kunnen rusten. En dat we zekerheid hebben. En dat het ons dus niet drijft, omdat wanneer we zondigen, terwijl we geheiligd worden, dat we denken, ben ik nu mijn redding kwijt? Dat is hetgeen waar we ons tegen moeten beschermen. En dat is ook wat rechtvaardiging doet. Daarom rusten we volledig in het werk van onze Heer Jezus Christus. Nogmaals, betekent dat we gewoon kunnen gaan zondigen en denken, oh, er is toch genade? Nee. Want degene die dat doet, heeft dus niet begrepen wat het betekent om gerechtvaardigd te zijn. Maar dit is waar het ons tegen beschermt. En hetgeen waar we naar uitkijken, dat is waar we vandaag bij stilstaan. En dat is verheerlijking. Onze verheerlijking. Dat is de hoop op de zaligheid. Onze verheerlijking. Dus God rechtvaardigt niet alleen. Dus hij bevrijdt van de schuld, van de schuld van de zonde. En hij heiligt niet alleen. Dus hij bevrijdt steeds meer van de macht van de zonde. Hij verheerlijkt ook. Hij zal ons ook bevrijden van de aanwezigheid van de zonde. Dus er is nog zaligheid wat gebracht gaat worden. Er is ons zaligheid gebracht. We staan in zaligheid, maar er is ook nog zaligheid wat gebracht gaat worden. We hebben dit behandeld. 1 Petrus 1, vers 5. Wat schrijft Petrus? U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus u wordt bewaard door de kracht van God, door het geloof, tot de zaligheid. Die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. Wat schrijft Petrus daar? Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dus nogmaals, hier zien we het. We hebben genade ontvangen. We ontvangen dagelijks genade, want zijn genade en barmhartigheid zijn iedere morgen nieuw. En er zal ons ook genade gebracht worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Nou, let op nu wat Paulus schrijft aan de Romeinen. Het gaat ons om vers 13, maar laten we de versen daarvoor ook lezen om te begrijpen, om de gedachtenstroom, om de gedachtegang van de apostel Paulus te begrijpen. In Romeinen 13 vanaf vers 8 lezen we het volgende. Paulus schrijft, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. En let op wat hij schrijft. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Voor velen is dit een ver van ons bedshow. En dat is geen verwijt, maar een observatie. Omdat we vaker bezig zijn met de tijdelijke aard van het leven dan de ultieme verheerlijking die komen zal. Het volledige heilsplan is nog niet klaar. We vinden ons heil absoluut in onze Heere Jezus Christus. Maar het is nog niet klaar, want wat schreef Paulus aan de Romeinen in Romeinen 8? Als je in je Bijbel daar naartoe gaat, ik heb alleen de verwijzing op het scherm, Romeinen 8. Dan lezen we vanaf vers 16 tot en met 23. Romeinen 8, vanaf vers 16. En dan lezen we tot vers 23, daar schrijft Paulus. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Hier zien we hem weer. En dan van vers 19 ook. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus er is nog iets waarnaar wij uitkijken. Let op hoe de auteur van de brief aan de Hebreeën het verwoordt. Hij schrijft in Hebreeën 9, vers 27 en 28. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. En dit is zo essentieel, broeders en zusters. Je hoop is niet alleen voor in dit leven. Onze hoop is niet alleen voor in dit leven. En weet je wat zo prachtig is? Wanneer je kijkt naar de hoop op de zaligheid, wanneer je inzoomt op de volledige omvang van onze zaligheid, iedere fase dwingt ons om te leven in gehoorzaamheid aan God. Tot eer en glorie van zijn naam. En dus ook de hoop op onze vereniging met Christus. De hoop op de zaligheid heeft veel implicaties voor hoe wij wandelen. Het helpt ons om stand te houden in zoveel. Laten we kijken naar een aantal dingen. Het eerste, en we hebben dit, het centrale thema in 1 Petrus, hier hebben we veel bij stilgestaan, maar het eerste is volharding in het lijden. Volharding in het lijden. En we hebben het net in Romeinen 8 hebben we het ook gelezen. Maar let op het vers, Romeinen 8 vers 18, ik wil dit weer met jullie lezen. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Wanneer we een goed beeld hebben van de zaligheid wat geopenbaard zal worden, wanneer ons hart daar ook naar neigt, wanneer we met rijkhalsend verlangen daarnaar uitkijken, dan zullen we ook inzien dat het lijden van nu, wat voor vorm van lijden dan ook, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het weegt daar niet tegen op. Dit beschermt ons ook tegen de gedachte en het leven om te verslappen in onze ijver voor de Heere wanneer we door moeilijkheden heen gaan. Het beschermt ons tegen de aanklachten van de boze dat in het lijden God tegen ons is. We hebben een hoop waar we naar uitkijken. We hebben een zaligheid waarin we staan. Maar de ultieme zaligheid waardoor we blijven volharden. Nou, wat nog meer? De zaligheid waar we naar uitkijken biedt ons ook een vertrouwen in de rechtvaardigheid van God. Let op wat Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 4 vers 8. Aan het einde van zijn leven kan Paulus tot één conclusie komen. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Ook dit heeft centraal gestaan in de brief van Petrus. Je ziet dat Paulus, maar ook Petrus en alle andere apostelen hebben geleefd met een onwankelbaar vertrouwen in de Heere God en zijn rechtvaardigheid. Te midden van alle moeilijkheden waar ze doorheen gingen. En de vijand wil ons daarover doen twijfelen. En ons dus ook doen twijfelen aan de rechtvaardigheid van de Heere God in wat en hoe hij alles zal vergelden. En daarom is de bemoediging van de apostel Petrus zo nodig voor ons. We verheugen ons, ook al worden we nu voor een korte tijd als het moet bedroefd door allerlei verzoekingen. Maar dit neemt helemaal niets weg van die onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor jou en mij. Het neemt daar niets van weg. En één van de belangrijkste aansporingen, het volgende, en implicaties van die toekomstige zaligheid, is een heilig en rein leven voor de Heere God. Dit is iets wat ondergesneeuwd wordt. En je hebt mensen die veel praten over het feit dat Christus zal komen, maar weinig praten over de implicaties daarvoor die daaruit voortvloeien voor zijn heiligen. Waar het heiligen toe hoort aan te sporen. Er wordt veel gesproken over oordeel van de ongelovigen, maar het heeft ook implicaties voor ons als gelovigen. Let op wat Johannes schrijft, 1 Johannes 3, vers 2 en 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En let op de aansporingen. Let op wat hieruit voortvloeit. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. Zien we dit? Let op waar dit nog meer voorkomt. Colossenzen 3, vers 5. Maar laten we vanaf vers 1 lezen. Dan zie je goed hoe die transitie plaatsvindt. Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent. Deze zin is altijd prachtig. Dit betekent van, kijk, als jij belijdt in Christus te zijn, dan moet je nu opletten. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Waarom? Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat is dan de implicatie? Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Dus die dood dan, hoe Paulus begint, dat woord dan wordt gebruikt als daarom. Dood daarom. Dus we zien hier, ons leven zal met hem worden geopenbaard in heerlijkheid. Wanneer hij geopenbaard zal worden, dood dan, leg dan deze dingen af. Paulus aan Titus, terwijl we Christus verwachten, leven we op een bepaalde wijze, schrijft hij. Hij schrijft in Titus 2, versen 11 tot en met 13. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Broeders en zusters, waak altijd voor hen die een leven prediken wat passief is. Waak voor hen. Een leven prediken alsof er niets voortvloeit uit de genade wat ons bewezen is. Waak voor hen. Dat is het werk van de Satan. We zien hier dat de hoop op de zaligheid een implicatie heeft en dat is volharding in lijden, vertrouwen in Gods rechtvaardigheid en zoals we zojuist hebben behandeld, heilig leven. Heilig leven. Maar we zijn niet klaar. Het brengt blijdschap. Blijdschap. Let op wat Paulus schrijft aan de Romeinen. Romeinen 12 vers 12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Dus hier hebben we het niet over volharden, maar ons actief verblijden. Het volharden is dat we aanhouden, stand houden, te midden van de verdrukking. We laten ons niet afbrengen van hetgeen waarin we staan. We blijven die koers aanhouden. We blijven erin wandelen. Maar verblijden gooit er een schepje bovenop. En laat zien hoe we erin blijven wandelen. We doen dat met blijdschap, met vreugde. En dit is moeilijk. Dit is moeilijk. Want hoe kun je blij zijn als de hele wereld tegen je opstaat? Hoe kun je blij zijn als je geliefden tegen je opstaan? Maar het ding is, het is een gebod. Het is een gebod. Het staat er, verblijd u in de hoop. Maar hoe blijven we staan? Omdat we ons bewust zijn van de hoop die we hebben in Christus Jezus. En we weten dat de hoop in de Bijbel, dat dat geen duimen is. Het is niet van, oh, we hopen, we duimen, dat het... Nee, hoop is vaste zekerheid. Daarom verblijden we ons. Het is vaste zekerheid. We weten dat al de beloften van de Heere ja en amen zijn in onze Heere Jezus Christus. Dat is waarom we ons verblijden. We verblijden ons in onze verbintenis met hem en om te mogen lijden omwille van zijn naam. Maar ook en vooral in wat we nu behandelen, het feit dat we hem zullen zien. Die vaste zekerheid hebben we. Dat hij de ultieme genade zal brengen. En nu nog eentje. De laatste van de implicaties voor vandaag. We kunnen door en doorgaan, maar voor vandaag houden we het bij deze. Deze is belangrijk. Rust en vrede in het sterven. Rust en vrede in het sterven. Niet alleen in ons eigen sterven als discipelen, maar ook in die van onze broeders en zusters. Ik moet herhalen, dit is belangrijk voor ons. De dood is niet onze vriend. De dood is niet onze vriend als christen. De dood is nog steeds onze vijand. Want de dood is het gevolg van de zondeval. Maar we hebben wel een andere relatie met de dood omdat we christenen zijn. We zien dit ook, als je in je Bijbel naar Filippenzen alvast gaat, naar Filippenzen 1. We zien dit ook in hoe de apostel Paulus schrijft aan de Filippenzen. Filippenzen 1. We hebben deze behandeld. Vanaf vers 19. Filippenzen 1 vanaf vers 19 en dan lezen we tot en met vers 24. Paulus schrijft: want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Dit is het hart wat vele discipelen hebben. Vooral zij die volwassen zijn in het geloof. Vooropgesteld, de discipel van Christus is niet suïcidaal. Het is niet alsof ze niet kunnen wachten totdat ze sterven, dat is het niet. Maar ze worden gedrongen door twee dingen. Wetend dat hun geliefden, hun broeders en zusters, hun bemoediging, hun gezelschap, al die dingen willen en nodig hebben. Maar wetend dat het o zo heerlijk is om bij de Here te zijn en dat dat verreweg het beste is. En ze weten dan ook dat het fysiek sterven hier op aarde niet het einde is. Ik vind het zo bemoedigend hoe de apostel Paulus dit omschrijft in 1 Korinthe 15. Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels naar 1 Korinthe 15 te gaan. We gaan een labtekst lezen. Maar dit is zo belangrijk. Wij die in Christus zijn, voor ons is de dood niet het einde. Het is ook niet de ultieme verheerlijking. Hoewel we de dood als discipelen zonder vrees tegemoet gaan, is dat niet onze uiteindelijke hoop. En veel christenen zien dat zo. Dat ze uiteindelijk verlost zijn van het lichamelijke door de dood, alsof het stoffelijke het ultieme kwaad is. En dat is niet een schriftelijke manier om daarnaar te kijken. Ja, ons vlees is onderhevig aan de zondeval. En we roepen met de apostel Paulus: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam of uit het lichaam van deze dood? Maar onze ultieme verheerlijking als christenen ligt niet in de permanente scheiding van lichaam en ziel. Dat is de leer van het gnosticisme. Dat is New Age. Wij hebben een hoop, broeders en zusters. En we kijken uit naar die verheerlijking, naar de verheerlijkte lichamen die we zullen krijgen. Dus 1 Korinthe 15. En dan wil ik met jullie lezen. Heb ik hem hier? Ja, vanaf vers 12. En we lezen tot het einde van het hoofdstuk. Dit is zo'n geweldig stuk. En we gaan dit volgens mij op woensdag natuurlijk ook ontlenen. Paulus schrijft aan de Korintiërs vanaf vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Dus we zien hoe onlosmakelijk de opstanding van de doden verbonden is aan de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Let op hoe hij nog verder gaat. Vers 14. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Besef dit. Wij zijn hier vandaag omdat Christus is opgewekt. Als Christus niet is opgewekt, dan zijn we hier gewoon een boekenclub. Dat maakt het helemaal niet uit. Maar dat is waarom we hier zijn. Wij geloven dat Christus uit de doden op de derde dag is opgewekt. Want als dat niet zo is, dan maakt het helemaal niet uit wat wij hier vandaag doen. Dus zo serieus is dit. En Paulus gaat verder, vers 15, hij schrijft: en dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dus let op hoe ver die hoop gaat. Als Christus niet is opgewekt, dan hebben wij geen hoop voor onze zonde. En dan schrijft hij in vers 18. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. En dan zegt hij, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde dieren heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorval van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. Er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dit is hetgeen waar we naar uitkijken. De christen heeft hoop. Hoop op de zaligheid. En de Satan wil je beroven van die hoop. Hij wil je doen twijfelen aan die hoop. Maar we zien waarom dit een vaste zekerheid is voor ons als discipelen. Paulus schreef het. Deze zekerheid ligt in het feit dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Het ligt daarin. Nogmaals, als hij niet is opgewekt uit de doden, dan is ons geloof zonder inhoud. Dan maakt het allemaal niet uit. Maar omdat hij is opgewekt en omdat hij verheerlijkt is, hebben we de zekerheid dat ook wij met en in hem verheerlijkt zullen worden. Dit is waarom we de dood niet vrezen. Omdat de dood niet het einde is voor de christen. En ik zei het net al, dit is ook een bemoediging voor broeders en zusters die overblijven. Aan de Thessalonicenzen schrijft de apostel Paulus dit op prachtige wijze. Weinig mensen staan stil bij dit aspect van 1 Thessalonicenzen 4. Ga alsjeblieft in je Bijbel daar naartoe. In 1 Thessalonicenzen 4 lezen we hoe de apostel Paulus, de discipelen toen, maar ook ons bemoedigt. Thessalonicenzen 4, en dan lezen we vanaf vers 13. Vanaf vers 13. Let op wat Paulus schrijft. Hij schrijft: maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Let op, boven alles, de ultieme hoop hierin is onze vereniging met hem. De vereniging van de heiligen met hem, dat is onze ultieme hoop. Maar let op waarom Paulus dit schrijft. Let op waarom hij het schrijft. Let goed op. Hij wil troost en hoop bieden. Door wat te zeggen, let weer op in vers 13. Ik wil niet dat u onwetend bent. Ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Dus van hen die al overleden zijn. Dus jullie moeten niet onwetend zijn. En het doel hier is om ze te laten zien, te laten weten, dat ze niet bedroefd hoeven te zijn, zoals de mensen die geen hoop hebben. Dit is het ding hier. En let ook op, Paulus zegt hier niet dat ze niet bedroefd mogen zijn. Dat is het niet. Je hebt discipelen, je hebt christenen die wanneer andere christenen rouwen, dat ze hen verwijten van gebrek aan geestelijkheid. Want hè, waarom rouw je? Hè, waarom ben je niet verheugd? Maar dat is niet wat Paulus schrijft. We zijn bedroefd over onze broeders en zusters die overlijden. We missen ze. We rouwen. Dat is geen zonde. En het is belangrijk om dat te weten. Paulus schrijft, wat hij niet wil, is dat we bedroefd zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Dat is het onderscheid. En waarom niet? Want de dood is niet het einde voor hen. Want zij zullen opgewekt worden wanneer Christus komt, schrijft hij. Christus zal komen met een geroep, met de stem van een aartsengel, met de bazuin en de doden in hem, die zullen eerst opstaan. En dit is waarom we niet bedroefd zullen zijn. Want allen die ontslapen zijn in Christus, zullen ook verheerlijkt worden met Christus. Allen zullen met hem zijn. En dit is onze hoop op zaligheid, broeders en zusters. Dit is onze hoop. En denk niet dat dit iets kleins is. Dit is onze vaste hoop, onze zekere hoop, onze zalige hoop. Vergeet niet dat we zojuist in 1 Korinthe 15 hebben gelezen. Er waren enkelen in Korinthe die niet geloofden in de opstanding van de doden. Hij schrijft ook, als Christus is opgewekt, waarom zeggen sommigen onder jullie dan dat er geen opstanding van de doden is? Dus dit is niet iets kleins. Dit is iets wat ons hoop kan doen wankelen. Want nogmaals, onze hoop is niet alleen voor dit leven op Christus gevestigd. En als dat zo is, dan zie je dat ook terug in het leven. Dan ga je aardse rijkdom vergaren. Dan ga je je bezighouden met wereldse dingen. En we hebben net dus gezien, het is dus niet alleen onze rechtvaardiging en onze heiliging wat ons drijft om stand te houden, wat ons drijft om wat en wie er ook tegen ons opstaat, om te blijven wandelen, om die wedloop te blijven wandelen en om te volharden tot het einde. Het is niet alleen onze rechtvaardiging, onze heiliging. Het is ook die hoop op de zaligheid die we hebben. Het feit dat Christus zal komen. Dat hoort ons vast te doen staan en gesterkt te doen zijn in de kracht, in de sterkte van zijn macht. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, want u bent een goede God. En we danken u dat we hoop hebben, Heer. Dat we een hoop hebben op zaligheid. En dat u ons bewaakt. En dat u niet alleen ons bewaakt, maar dat onze erfenis ook bewaakt wordt. En we bidden, Heer, dat al deze dingen, dat het ons drijft om te volharden in de moeilijkheden. Dat het ons helpt om te vertrouwen in uw gerechtigheid. Dat het ons drijft om heilig te leven. Wat er ook gebeurt, Heer. Dat het ons blijdschap geeft, Heer. Net zoals we ook lazen dat de apostelen verheugd waren. Dat ze zich verblijden, dat ze waardig geacht werden om te lijden omwille van onze Heer Jezus Christus. Maar ook dat het ons rust en vrede geeft in het licht van de dood. Heer, we kijken zo uit naar uw komst. En zeggen daarop Maranatha. En loven en prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen.